Goed, dan gaan wij verder met het onderwerp opwekken. En dat is een woord dat vrij veel in de schrift terug te vinden is, met name in de Griekse schrift. We vinden dat wat minder terug in de Tenach. En we willen wel het spoor nalopen zoals God dat gegeven heeft in zijn woord. Om dat woord, dat bijzondere woord opwekken, te traceren. En dan is het zo dat dat woord opwekken, daar zullen we straks nog wel iets meer over zien met elkaar. Maar dat heeft te maken met de ziel van de mens. En nu moet uw ziel natuurlijk niet iets opvatten als een aparte iets van de mens, wat in de mens is en wat dan bij het sterven of zoiets weer ergens verblijft. Een apart bewust bestaan zou hebben. Dat is natuurlijk niet het geval. De schrift maakt duidelijk dat de mens een ziel is. Maar als de schrift het woord ziel gebruikt, dan staat de mens daar met al zijn kunnen, denken, willen, handelen, voelen enzovoort op de voorgrond. Nou, dat woord ziel, dat vinden wij in... daar wil ik eerst even met u naar kijken. Omdat het zo nauw verband houdt met het woord opwekken. Dat woord ziel vinden wij in Genesis 2 vers 7. En dat is natuurlijk een hele bekende tekst. Het is in het Hebreeuws het woord nefesh. En dat is een nun peshin. Nefesh. En in Genesis 2 vers 7, daar lezen we over de schepping van de mens. En ik beperk me even tot het zevende vers, omwille van de tijd. Toen formeerde de Heere God de mens, dan staat er Adam, uit het stof, de bovenste laag van de aardbodem. Dat is in het Hebreeuws Adama. Dus er zit in het Hebreeuws een direct verband tussen Adam en Adama. En blies de levensadem, dat is de adem van de levenden. Dat woord levenden staat daar in het meervoud. De nishmat chayim. Nou, chayi is het Hebreeuwse woord voor leven en chayim is het meervoud. De nishmat chayim in zijn neus. En alzo werd de mens tot een levende ziel. Dat woord levend staat er uitdrukkelijk bij. Hier zien we dus de schepping van de mens, waarbij God door zijn geest blaast in de neusgaten van de mens. En zo wordt de mens een levende ziel. Dus de ziel is het resultaat van het samenvoegen van lichaam en geest. En hier staat in het Hebreeuws weliswaar niet letterlijk het woord lichaam, maar uit de tekst zelf blijkt duidelijk dat het om Adam gaat die dan geschapen is en die dan de levensadem in zijn neus geblazen krijgt. En die combinatie zorgt ervoor dat hij een levende ziel is. Dus de mens is naar de schrift een levende ziel. Ik denk dat dat belangrijk is om dat even vast te stellen met elkaar. En wat gebeurt er nu bij de dood? Want we spreken vandaag met elkaar over opstaan, opwekken en levend maken. En die woorden worden nogal eens gebruikt om aan te duiden dat de mens weer levend wordt uit een doodstoestand. Maar wat gebeurt er nu bij als een mens sterft? Nou, de Hebreeuwse schrift maakt daarbij duidelijk dat de dood een terugkeer is. Een terugkeer. En daarbij wordt duidelijk gesteld dat het lichaam terugkeert tot stof. Dat lezen we ook in Genesis 3. En dan het 19e vers. Kunnen we even met elkaar lezen. En er staat, en ik pak ook een enkele tekst hier en daar. En dan is er natuurlijk altijd een tekstverband, maar dat moet u dan thuis verder lezen. En er zegt de Heer tegen Adam: in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem, daar heb je hem weer, Adama, terugkeert, wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt. Want stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Dus hier zien we opnieuw dat woord terugkeren gebruikt worden. Nou, hier gaat het dus, hier staat wat meer het lichaam op de voorgrond, het terugkeren tot stof. En de geest, Dat is die andere, ja, mag ik het even zo zeggen, component, om het zo maar even duidelijk te maken. De geest keert terug tot God, dat zegt Prediker. En we gaan even met elkaar naar Prediker 12. Prediker is een prachtig boek. Werkt ook heel relativerend als je ermee bezighoudt. Het zou de moeite waard zijn om daar eens een uitgebreide studie over te houden. Het boek Prediker, heel bijzonder, er staat ontzettend veel in. Dus we zouden makkelijk een jaar rond kunnen studeren. En niet één week in de zomer, maar een jaar rond gewoon. Dat zou veel fijner zijn. Maar goed, de tijd ontbreekt ons. Prediker 12 en dan het zevende vers. En er staat opnieuw weer heel duidelijk over die terugkeer. En het stof wederkeert tot de aarde. Prediker 12 vers 7. Zoals het geweest is. Want dat stof was, hè, dat lichaam was ook uit die bovenste laag van de aarde genomen. En de geest, ruach, wederkeert tot God die hem geschonken heeft. Dus hier zien we dat bij het sterven keert de geest terug tot God. Dus ook van de geest wordt heel duidelijk gezegd dat hij terugkeert, namelijk tot God die hem gegeven heeft. En dan de ziel, wat gebeurt er dan met de ziel? En dat is vaak voor veel mensen het moeilijke punt. Maar de schrift zegt dat de ziel terugkeert tot het Sheol. En het Hebreeuwse woord Sheol houdt verband met een werkwoord dat verbergen betekent. Of onbekend. Als een mens namelijk gestorven is, dan is die, gaat het lichaam keer terug tot stof. Die geest keert terug tot God. En waar is de ziel dan? Nou, die is er niet meer. Die is niet, Sheol moet u niet denken van, nou, daar gaan dan een ziel heen en in de Sheol verblijven een heleboel zieletjes of zo. Alsof dat een bepaalde substantie is, absoluut niet. Sheol wil alleen maar zeggen, het is onwaarneembaar verder. Dat zegt het Griekse woord Hades ook. Dat is in feite hetzelfde. Dus die ziel, die is er niet meer. Die mens, die is er niet meer. Tot wanneer? Nou, tot aan de opstanding. Klaar. En die mens, in de waarover zo vaak gefilosofeerd wordt, in die tussentijd weet die mens die gestorven is van niets. Die mens is er gewoon niet meer. En de schrift vergelijkt dat ook met een slaap. Dus de schrift leert nergens een zielenslaap, maar de schrift vergelijkt de doodstoestand wel met een slaaptoestand. Maar dat is een vergelijking. En dat komen we bij dat woord opwekken nog wel uitgebreid tegen. Dus die ziel die keert terug tot het Sheol. Letterlijk zou je kunnen zeggen, niet waarneembaar. Die is er niet meer. Nou, daarover zegt Psalm 16 iets. En dat is natuurlijk profetisch een psalm die spreekt van onze Heer zelf. En dan lees ik met u even vanaf vers 9. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Want gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat gij uw gunstgenoot de groeven zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Dus die ziel, zegt de psalmist hier, die gaat dan naar het dodenrijk, Sheol. Die ziel die is er dan niet meer. En dit wordt later natuurlijk uitgelegd dat bij onze Heer hij geen verderf heeft gezien, maar dat hij werd opgewekt. Maar daar zijn we de hele dag vandaag uitgebreid mee bezig. Nou, die ziel keert dus terug naar het Sheol. En dat is in feite niet waarneembaar. Zoals die ziel daarvoor er niet was, maar in het leven wordt geroepen. Als een mens ter wereld komt, dan is er weer een ziel. En op het moment dat de mens sterft, dan is die ziel, die mens, die is er eenvoudig niet meer. Tot aan de dag van de opstanding. Nou, dat is, denk ik, duidelijk wat de schrift ervan zegt. De schrift leert namelijk helemaal niets, maar dan ook echt helemaal niets, van een onsterfelijkheid van de ziel. Dat is de leugen van de oude slang. Die tegen Adam zei en tegen Eva zei, je zult niet sterven. Maar de mens sterft wel. En de mens heeft geen onsterfelijke ziel. Dat is puur uit de slang komt dat voort. De profeet Ezechiël zelfs, die zegt in Ezechiël 18, de ziel die zondigt zal sterven. He, dus in tegendeel, aan de ziel wordt juist het woord sterven verbonden. In plaats van onsterfelijkheid. De ziel die zondigt zal sterven. Ezechiël 18 vers 4 en vers 20 als u dat thuis na wil zoeken. Maar u krijgt de tekst nog uitgereikt. Ezechiël 18 vers 4 en vers 20. Maar u krijgt de tekst nog uitgereikt. Daar staat het allemaal in. De ziel die zondigt zal sterven, zegt de schrift. Dus de schrift leert helemaal niets over een onsterfelijkheid van de ziel. Dat is uit de koker van de oude slang. Nou, deze drie woorden, opstaan, opwekken en levend maken, zou je kunnen zeggen, die hebben te maken met de terugkeer uit de dood. En bij het woord opstaan heeft dat te maken met het lichaam. Daar hebben we vanmorgen al nodig over gehoord. En bij opwekken staat wat meer de ziel op de voorgrond. En bij levend maken de geest. Dus dan zien we hoe nauwkeurig de schrift zich daarover uitdrukt. En dat is ook, denk ik, voor ons om daarover volle duidelijkheid te hebben. Zo u dat niet al had. Bij dat opwekken staat dus de ziel op de voorgrond. Maar bedenk wel dat u dat ook niet te absoluut voor uzelf moet stellen. He, want als, als er van de Heer gezegd wordt dat hij is opgewekt uit de doden, dan is dat hij natuurlijk de Heer helemaal. He, naar lichaam en geest en in zekere zin ook ziel, maar dan in een andere hoedanigheid. He, dus als hij is opgewekt, dan gaat het natuurlijk om de totale mens die opgewekt wordt. En dat gebeurt ook bij het begrip opstaan en levend maken. Dat wordt ook toegepast op de totale mens. Maar de fijnheid van de schrift is dat juist drie verschillende woorden worden gebruikt om die drie verschillende facetten van het mens zijn aan te duiden. En dat dus die totale mens wordt opgewekt en levend gemaakt en opstaat. Een tekst waarin je bijvoorbeeld kan zien dat die twee woorden allebei worden gebruikt, is bijvoorbeeld Efeze 5 vers 14. Efeze 5 vers 14. En daar gaat het om de wandel van ons als gelovigen. Efeze 5. En dat is ook een citaat. Hè? De apostel heeft hierbij gedacht aan Jesaja. Dat zullen we straks wel met elkaar zien. Die tekst in Jesaja waar hij aan dacht. Efeze 5. Vers 14, daarom heet het ontwaak. En daar staat ons woord egeiro, opwekken. Ontwaak, gij die slaapt. He? Dus het wordt hier voor het woord slapen ook gebruikt. Wakker worden uit de slaap. En sta op, daar hebben we het woord opstaan, uit de doden. Dus hier zien we dat zowel opwekken als opstaan wordt gebruikt voor die gelovigen. Maar het wordt hier natuurlijk figuurlijk gebruikt. En in Jesaja, waar Paulus uit citeert, daar wordt het letterlijk gebruikt. Maar Paulus past dat hier figuurlijk toe voor de wandel van de gelovigen. Ontwaak jij die geestelijk gezien in slaap bent gesukkeld. En sta op uit de doden. He, dus slaap wordt hier dus ook weer vergeleken met dood. Dat is een hele belangrijke gelijkenis in de schrift. En Christus zal over je opgaan, staat er dan. Christus zal over je opgaan. Nou, daar zien we dus eerst het woord opwekken wordt genoemd en dan het woord opstaan. Dus eerst wordt die gelovige, zeg maar, geestelijk gezien wakker geschud. En daarna staat hij ook daadwerkelijk op om weer te gaan wandelen naar zijn roeping. Dat verschijnsel zien we ook, maar dan bij dat andere woord levend maken, in Johannes 5. En ook dat is een gedeelte dat we vanmorgen al even gezien hebben. Johannes 5, vers 21. En ik laat u dat alleen even zien vanwege het contrast, vanwege de tegenstelling. Johannes 5, vers 21. Want er staat, want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven en levend maakt. Dus dat opwekken op zich wil nog niet zeggen dat er dan ook direct onsterfelijkheid is. Ook dat moet u even meenemen. Hè? Opwekken wil nog niet per definitie zeggen dat het onsterfelijkheid is. Die onsterfelijkheid zit hem in het woord levend maken. Maar daarover zullen we straks nog veel meer horen. Maar ik laat u dit alleen even zien
op vanwege de tegenstelling dat die beide woorden in één tekst gewoon gebruikt worden. He? Gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo doet ook de Zoon leven wie hij wil. He? Zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Dus dat werk is ook een werk van de Zoon. Nou, we gaan naar het woord opwekken kijken. En in het Hebreeuws komt dat voor. Met een, en komt voort uit een bepaald werkwoord. Dat is het werkwoord jakats in het Hebreeuws. Dat zal ik even proberen voor u te noteren. Dat is jod kof tzadé. En daaruit voortkomt het woord wat met opwekken wordt vertaald. En dat gebeurt bijvoorbeeld in Psalm 3. Laten we daar even met elkaar naar kijken. Psalm 3. Psalm 3, en daar schrijft de psalmist in dat zesde vers: ik legde mij neer en sliep. Hier heb je dus dat slapen, hè? Ik ontwaakte. Nou, daar vinden we dus dat woord wat voorkomt uit het werkwoord jakats. Ik ontwaakte, want de Heere schraagt mij. Dus het werkwoord opwekken, jakats, heeft te maken met opwekken uit de slaap. Wakker worden uit de slaap. En u kunt dat ook nog in andere teksten, maar dat zult u straks wel zien in de werktekst. Ik wil ook even, en ook dat is vanmorgen al even aan de orde geweest, Daniël 12 met u lezen. Daniël 12, het tweede vers. Want ook daar komt dat woord voor. En wat wel fijn is om te zien, is dat bij het woord koem, opstaan, dat begint ook met de letter koof. En ook in het woord opwekken zit ook de letter koof. En dat is natuurlijk een verband in het Hebreeuws. Absoluut. En dat is wel mooi dat je ziet dat ook door die letters die woorden met elkaar verband houden. Daniël 12... En dan het tweede vers, en dat is natuurlijk profetisch op de toekomst, hebben we vanmorgen gezien. Vele van hen die slapen, daar heb je het weer, hè, slapen, in het stof der aarde, dus hier wordt dat woord slapen gewoon toegepast op mensen die dood zijn, want zij slapen in het stof der aarde. De mens keert, het lichaam keert terug tot stof. Nou, dat ziet de schrift dus als slapen, als een soort sluimertoestand, slaaptoestand. In het stof der aarde zullen ontwaken. Daar hebben we het woord weer. Opwekken. En deze tot eeuwig leven. Hè, leven in de aion, in het koninkrijk. En genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. Hè, tot afgrijzen in de olam. Hè, zo zou je dat mogen zien. En dat is een tegenstelling. Maar uiteindelijk weten we ook het einde van Gods plan. Dit is wat de profeet mocht zien. Nou, Daniël, dat was een profeet die wat verder mocht kijken dan andere profeten. Maar Paulus is de profeet die natuurlijk het verst mocht kijken en het einde van Gods plan mocht bekendmaken. Nou, hier zien we dus ook dat woord opwekken in het Hebreeuws. En ook Jesaja 26, waar de apostel in Efeze 5 uit citeert. Jesaja 26... En dan het 19e vers. En dat is het mooie van Jesaja. Soms heb je in Jesaja hoofdstukken waarvan je zou kunnen zeggen, nou, hij is een beetje somber gestemd. En er verschijnt niet veel licht. En ineens komt er dan zo'n woord of een tekst komt ineens zo ertussendoor. En ineens staat alles in dat volle licht. En het lijkt dan net of de profeet, en dat, natuurlijk heeft God dat zo geleid, daar naartoe gewerkt heeft, een beetje somber, een beetje donker, duister allemaal. En dan ineens komt er een tekst en die overstraalt eigenlijk alles. En die staat. En nou, zo'n tekst is ook bijvoorbeeld Jesaja 26, vers 19. Dat is een prachtige belofte voor de toekomst. Ik lees daar even bij, vers 18, om even die tegenstelling aan te geven. Wij waren zwanger, wij krompen ineen. Maar het was als baarden wij wind. Wij brachten het land geen verlossing aan. En wereldbewoners werden niet geboren. Nou, een en al somberheid, hè. Maar ook om vers 19. Herleven zullen uw doden. Herleven zullen uw doden. Ook mijn lijk. Opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt gij die woont in het stof. Want uw dauw is als een dauw van licht. En de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. Hier worden doden voorgesteld alsof het schimmen zijn. Maar doden zijn gewoon dood, hè? Niet van de wijs laten brengen. Want dit is beeldspraak. Maar ineens komt de profeet met herleven. Ineens komt hij met opstanding. En Jesaja zegt, ook al zou ik sterven en die komst niet meemaken, ook mijn lijk zal herleven. Een belofte voor de toekomst. En hier straalt het licht, hè, in Jesaja. Op vele plaatsen trouwens, hoor, in de profeet Jesaja. Want als je Paulus leest, dan zie je dat hij voortdurend kennelijk die boekrol van Jesaja open had. Want voortdurend hoor je Jesaja dan op de achtergrond. En ook hier, hè, bij Efeze 5, hoor je dit in feite op de achtergrond. Heeft Paulus hier aan gedacht? Toen hij naar die gelovigen keek en hij zag er nogal wat die geestelijk waren ingedommeld. En hij dacht aan Jesaja 26 en hij schreef het op: ontwaak jij die slapen en sta op uit de doden. En Christus zal over je opgaan, de Messias. Want die zal komen. Nou, dat is het licht, hè. Ontwaakt, nou, dat is dat opwekken. En jubelt, dat zullen ze ook doen in de opstanding als ze opgewekt zijn. Nou, dat is als die ziel van de mens helemaal door de geest van God wordt beheerst, dan jubelt hij het uit. Hè? Dan is het Juda, dan is het volop hij die God looft. Israël zal God loven in de opstanding. En dat is een geweldige, dat is een van de weinige plaatsen in de Tenach, waar eigenlijk zo duidelijk wordt gesproken over de opstanding en de opwekking. Hè, als je er zo naar kijkt. En achteraf, vanuit wat we mogen weten, dan zie je ineens allerlei beelden en zaken die over de opstanding spreken. En dan blijkt ook de Torah aan alle kanten te spreken over de opstanding. Maar dat is dan in beelden. En dat zie je dan achteraf. Maar dan krijgt het diepte, dan krijgt het glans. Nou, zo een geweldig woord uit Jesaja, hè, ontwaakt, hè, wordt opgewekt. En dat zal ook zeker zijn vervulling vinden op diverse momenten. Maar daar hebben we vanmorgen al iets van gezien, hè. Momenten van opstanding en uiteindelijk de volheid die Paulus bekend mocht maken. Nou, in de Griekse schrift, want we gaan nu snel naar de Griekse schrift, daar wordt het woord egeiro gebruikt. En dat vinden we terug, zowel letterlijk als figuurlijk. Egeiro. Nou, dat is een woord dat te maken heeft met, heel nauw verband heeft met een ander woord. Dat betekent waakzaam zijn, waken. Hè, gregoreo, dat klinkt bijna hetzelfde als ik het zo uitspreek. Nou, die woorden hebben ook heel nauw verband met elkaar. Waakzaam zijn. En letterlijk gezien is het ook weer, net als we al gezien hebben hier in de Tenach, letterlijk gezien is het uit de slaap gewekt worden. Dat betekent het woord egeiro, opwekken. Is letterlijk uit de slaap gewekt worden. En nou, daar zijn vele schriftplaatsen over. Misschien is Matthäus 8 wel een mooie. Matthäus 8, vers 25. Daar zijn de discipelen met de Heer in het schip. En het schip komt in de storm terecht. En de discipelen maken zich druk, want die kijken naar de omstandigheden. Heel menselijk natuurlijk. Hè? Dat doen wij ook. Wij kijken altijd naar de omstandigheden. En dan zien we allerlei dingen om ons heen en dan gaan we ons druk maken. Dan gaan we ons zorgen maken. Dan worden we misschien wel bevreesd en beangst. En we vergeten dat er een Heer is die voor ons zorgt. En de Heer, dat is heel prachtig, die ligt dan gewoon te slapen. Matthäus 8. En toen hij in het schip ging, vers 23, volgden zijn discipelen hem. En zie, er kwam grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen. Maar hij sliep. En ze kwamen en maakten hem wakker, woord egeiro, opwekken. En zeiden, Heere, help ons, wij vergaan. En hij zeide tot hem, waarom zijt gij bevreesd, kleingelovige? En dat geloof was even op de achtergrond geraakt. En ook bij ons kan dat heel snel gebeuren. Waarom zijt gij bevreesd? En toen stond hij op. En dan zou je denken dat hier het woord voor opstaan staat, maar ook hier staat het woord voor opwekken. Dus het betekent niet alleen wakker worden of wakker gemaakt worden uit de slaap, maar het betekent ook zich oprichten. Het betekent ook, en daar schuiven die begrippen dus soms een beetje over elkaar heen, ook dat woord egeiro kan betekenen, zich oprichten vanuit een liggende positie. De Heer lag te slapen. Het zou nog kunnen zijn dat hij zat te slapen. Maar laten we vanuit gaan dat hij lag te slapen. En hij richtte zich op en hij bestrafte de winden en de zee. En natuurlijk ook het beeld van de geesten die de volkeren aanjagen. En het werd volkomen stil. Nou, dat is ook een beeld van wat in het koninkrijk gebeurt. Hè? Dat de Heer zijn woord zal spreken. En de volkeren zullen tot rust komen onder leiding van Israël. Hij zal zijn woord spreken. Hè? De winden en de zee die zullen tot stilte gebracht worden. Al die krachten en machten, hij is daar de Heer van. En hij heeft maar één woord te spreken en het wordt stil. Dat is ook in ons leven zo. Hè? Als we ons wenden tot hem, tot zijn woord, dan kan hij ineens rust brengen in een onrustig hart. Misschien, ja, wij hebben snel als mens een onrustig hart en maken ons druk over allerlei dingen. En dan vergeten we even wat God zegt, maar we mogen steeds opnieuw ons bewust zijn dat hij de zaken in zijn hand heeft. Dat hij de zaken onder controle heeft in ons leven. En de mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is deze dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Nou, bijzonder hè, dat hij daar ligt te slapen. Hij wordt daaruit opgewekt en hij richt zich op. Twee keer dat woord egeiro. En hij spreekt een woord en het wordt stil. Nou, dat is bijzonder hè. De kracht van zijn woord. Nou, het komt bijvoorbeeld ook voor als het wakker gemaakt worden is uit een bepaalde slaap- of sluimertoestand. En we hebben Efeze 5 al gezien, maar laten we even kijken in Romeinen 13. En ook vandaag komen we natuurlijk niet om de Romeinenbrief heen. Dat kan ook niet. En dat wil ik ook niet hoor. Dat is altijd weer de moeite waard. En dan schrijft de apostel, gij verstaat immers de tijd wel. Hè? Dan gaat het hier om een specifieke tijd, de kairos, de era, dat het thans voor u de uren is om uit de slaap te ontwaken. En dat zegt hij tegen een levende gelovige hoor. Alleen die waren ook de Romeinen waren kennelijk, onder de Romeinen waren er kennelijk gelovigen, die waren geestelijk gezien in slaap gesukkeld. Romeinen 13 vers 11, sorry. Romeinen 13 vers 11. Want die gelovigen waren kennelijk ook in slaap gesukkeld, maar Paulus zegt, het is hoog tijd, hè, het is nu de uren, om uit de slaap, en dan gebruikt het Grieks het woord hypnon, wat we wel kennen van hypnose. En sommige gelovigen lijken soms ook wel eens gehypnotiseerd, om het zomaar eens te zeggen. Hè, in slaap gesukkeld door allerlei dingen, of misschien wel omstandigheden, of noem maar op. Maar Paulus zegt, het is tijd om uit die slaap, hè, om uit die slaaptoestand wakker te worden. En hij wekt ons, want hij zegt, het heil, de redding, is ons nu meer nabij dan toen we tot het geloof kwamen. He, besef dat elke dag die je leeft, een dag dichter bij zijn komst is. De redding is ons nu dichterbij dan toen we tot geloof kwamen. Dus ontwaak, he, jij die slaapt. Het is tijd om uit die slaap te ontwaken. De nacht is vergevorderd. Het wordt steeds duisterder. En mensen drijven steeds verder weg van God. Maar wij mogen leven bij het licht van het woord. Wij mogen wakker zijn. Hè? Tijd om uit die slaap te ontwaken. Paulus wijst ons als het ware op de klok. En laat zien dat die wijzers al heel ver staan. Nou, laten wij dan daarnaartoe leven. In die verwachting van zijn komst. Goed, dat woord verheffen of oprichten, dat komt bijvoorbeeld ook voor in Johannes 13. En we zijn nog steeds bezig met dat woord egeiro. En ik laat u daar een aantal kanten van zien. En u krijgt straks nog veel meer materiaal mee, zodat u thuis verder heerlijk aan de slag ermee kan. Johannes 13. En daar houdt de Heer met zijn discipelen de maaltijd. De maaltijd direct voorafgaande aan zijn lijden en sterven. En ik lees met u even vanaf vers 2. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. En dat is ook heel mooi, in de Johannesbrief zie je dat de Heer in feite de weg van de priester gaat. Hij gaat als het ware uit, hij komt als het ware uit het binnenste heiligdom. Hij ging van God uit. En hij komt naar buiten en hij gaat weer terug. En dat beschrijft Johannes op een hele bijzondere manier in alle dingen die met de Heer daar te maken hebben. Het zou ook boeiend zijn om dat na te gaan. Maar hij ging van God uit en hij keerde terug tot God. Dat zou zijn natuurlijk in zijn opstanding en levendmaking. En nu staat er, stond hij. Hij stond op. En daar staat het woord egeiro. Aan het begin van vers 3. Stond hij, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven. Dus hij zat met zijn discipelen aan tafel. En hij ging staan. Hij richtte zich op. Hij richtte zich op uit die zittende positie. Ook dat is het woord egeiro. En dan zien we dat het woord toch heel wat kanten heeft. En dan gaat hij de voeten van de discipelen wassen als hij die gekomen was niet om gediend te worden, maar om te dienen. En ook dat is heel bijzonder, hè? Die voetwassing. Wat het allemaal inhoudt, wat het betekent. En ook wordt het soms van dingen gezegd, of wordt het voor zaken gebruikt die je niet zou verwachten. Als we kijken naar Lucas 1, vers 69. Lucas 1, vers 69. Dat is de lofzang van Zacharias. De lofzang van hij die in zijn naam heeft dat de Heere gedenkt. Dat de Heere zich herinnert. En dat deed de Heer ook. Hij zag om, hij herinnerde zich naar zijn volk. En hij gaf hen de Messias. En hier wordt de tong van Zacharias losgemaakt. Bij de geboorte van Johannes, de voorloper. En dan staat er in vers 69. En heeft ons een horen des heils opgericht. Een horen des heils. En dat opgericht, dat is het woord opwekken. Een horen des heils opgewekt, opgericht. Dus ook hier zien we dat dat woord hier heel beeldend wordt gebruikt. Hè? Dat is natuurlijk geen letterlijke betekenis van het woord, maar heel beeldend. Een horen van redding. Hè? Horen spreekt van kracht, spreekt ook van koningschap. Maar een horen van redding is opgericht. En een heel andere tekst, maar die ook wel, waar u misschien ook niet zou verwachten, is Filippenzen 1. Filippenzen 1, waarin we zien dat de apostel Paulus tegenstand ondervond. Ook op het moment dat hij dit schreef, in gevangenschap. Filippenzen 1. En dan zien we eigenlijk die enorme ruimte die de apostel in zijn hart heeft. Hè? Hij zegt dan in vers 16, deze verkondigen de Christus uit liefde, daar ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben. Maar genen uit eigen belang, met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar te maken. Hè? Dus eigenlijk staat er bij mijn banden verdrukking te wekken. Dus er waren anderen die weliswaar wel de Christus predikten, maar die deden dat met onzuivere bedoelingen, namelijk om bij die banden die Paulus al had, hij zat in gevangenschap, ook nog eens extra verdrukking op te wekken. Dus het wordt zelfs gebruikt voor verdrukking opwekken, oprichten. Zwaar te maken, verdrukking opwekken. Een hele andere betekenis, hè? Dat is echt zo'n woord wat je in allerlei verbanden tegenkomt. En toch zit er wel een grondbetekenis in, namelijk iets ligt en is inactief en wordt gewekt. En dat gebeurde zelfs bij mensen die Paulus extra druk wilden toebrengen. Hij had al banden en ze wilden nog extra verdrukking wekken ook. En dan zegt Paulus, en dan zien we de ruimte van zijn hart, wat doet het ertoe? In elk geval, hetzij met een bijoogmerk, hè, met een onderliggende verkeerde reden, hetzij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd. En daarin verblijd ik mij en zal ik mij ook verblijden. En dat is wat wij als gelovigen ook kunnen doen. Overal waar echt Christus wordt verkondigd, daar kunnen we ons over verblijden. Want wie wordt er verkondigd? Nou, hij die het evangelie is. Dus daar waar Christus wordt verkondigd, nou, daar zijn we blij mee. Ook al zijn het mensen die misschien aan de andere kant de verzoening van allen niet zo zien zitten, en misschien daarom ons wel op een afstand bewust houden. Maar als daar toch Christus wordt verkondigd, kunnen we ons daarover verblijden, want hij wordt verkondigd. En hoe het dan zit in de toekomst, ja, daar verschil je dan over. Maar dat is toch de ruimte die de apostel Paulus heeft. Nou, laten wij ook die ruimte hebben. En blij zijn met al die plaatsen overal waar Christus wordt verkondigd. Want daar gaat het om. Dat is wat moet klinken, mag klinken. Nou, we gaan even kijken naar onze Heer zelf. Want hij is opgewekt uit de dood. En hij is ook opgewekt van tussen de doden uit. Op de derde dag. Nou, dat werd aangekondigd. Natuurlijk uitgebreid kunnen we daarover lezen in de evangelieën. Bijvoorbeeld in Matthäus 17. Maar er zouden nog meer schriftplaatsen te noemen zijn, hoor. Daar wordt zijn opwekking aangekondigd. En we gaan dadelijk nog wel kijken waar teksten waarbij dat al echt vervuld is geworden. Matthäus 17. En daar vinden we het zelfs twee keer heel dicht bij elkaar. De verheerlijking op de berg. En ik lees u even vanaf vers 1. En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mee en hij leidde hen op een hoge berg in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon. En zijn klederen werden wit als licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Indien gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor u een en voor Mozes een en voor Elia een. En terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk. En zie, een stem uit de wolk zei, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Ze wierpen zich voorover, liggende positie. En Jezus kwam bij hen en raakte hen aan en zei, staat op, richt je op. Hier staat ook ons woord egeiro, opwekken. En wees niet bevreesd. En toen zijn ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. Want het was de tijd nog niet. Er werd wel betuigd, hoor, met de stem uit de hemel, dat hij de Zoon van God is. Maar dit was natuurlijk een visioen van het komende koninkrijk, waarin hij zal zijn met Mozes en Elia. En Petrus wilde niks liever dan dat het nu al het geval zou zijn. Maar nee, eerst moest er nog lijden komen. Eerst moest hij nog lijden en sterven. En dat gaat hij ook direct zeggen. En terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun zeggend, vertelt niemand dit gezicht voordat de Zoon des Mensen uit de doden is opgewekt. Dus ze mochten niet vertellen, nota bene. Totdat hij zou zijn opgewekt. En pas toen hij opgewekt was, ja, toen mochten ze het ook van de daken roepen. Van de daken roepen. En dat deden ze dan ook. Maar ze mochten niemand van dit hiervan vertellen. En pas toen hij uit de dood leven had gekregen en tot leven was gewekt, pas toen mochten zij dat gaan vertellen. Dus hier zien we dan dat dat woord opwekken voor hem wordt gebruikt. Uit de doden opgewekt. Voordat de Zoon des Mensen uit de doden is opgewekt. En zijn werkelijke opwekking uit de dood, daarvan wordt natuurlijk heel vaak gesproken. En ja, dat zouden we kunnen doen vanuit bijvoorbeeld Handelingen. Handelingen 3. Handelingen 3. Waarin Petrus, die zo graag daar al op die berg van de verheerlijking die tenten wilde opzetten voor de Heer Mozes en Elia. Maar hij mocht er nog niet van spreken, maar in Handelingen 3 mocht hij dat wel. En daar zegt hij hele ernstige woorden tegen de Joodse mensen daar. En ik lees met u even vanaf vers 13, Handelingen 3. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde dat men hem moest loslaten. Doch gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en begeert dat u een man die een moordenaar was, geschonken zou worden. En de leidsman ten leven hebt gij gedood. Ziet u hoe scherp Peter hier spreekt in tegenstellingen. Ze hadden liever dat Barabbas vrijgelaten werd, een moordenaar. Dus iemand die dood veroorzaakte. Terwijl ze de leidsman ten leven, onze Heer Jezus Christus, hebben ze gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Nou, hier zegt Petrus het gewoon vrijuit, ronduit tegen de menigte die daar verzameld was. Tegen de Joodse mensen. God heeft hem opgewekt uit de doden. Evangelie, tot en met. Ze hadden hem overgeleverd om gekruisigd te worden. Hij was het ook. Hij was gestorven. Hij was begraven. Maar God heeft hem opgewekt uit de dood. En de dood wordt in de schrift vergeleken met een slaaptoestand. Kunt u heel duidelijk zien in Johannes 11. Waar de Heer dat zelf zo tegen de mensen zegt. Als Lazarus gestorven is. Dan zegt hij, Lazarus is niet gestorven, hij slaapt. En hij bedoelde natuurlijk dat hij lag te rusten in feite. Dat wilde de Heer daar even op de voorgrond stellen. Hij was wel degelijk gestorven. Maar hij wekte hem op. En de Heer zelf zei, hij slaapt. Maar dat wordt dan in de Bijbel zo als een beeld daarvoor gebruikt. Nou, daarom wordt het woord opwekken ook zo vaak gebruikt voor de opstanding uit de doden. En dat heeft te maken met het geven van leven, waardoor die mens, ik zou bijna willen zeggen die ziel, weer opgewekt wordt. En die ziel er weer is. Dat is een geweldige zaak dat God dat doet. En wij kunnen ons dan misschien heel natuurwetenschappelijk gaan afvragen hoe dat dan zit met atomen en moleculen enzovoort. Maar de schrift zegt gewoon heel duidelijk, God geeft er een lichaam aan. Net zoals hij dat nu al in de natuur doet, zo zal hij dat ook met de overledenen doen. God geeft hen een lichaam. En hoe dat dan precies zit, ja, dat kunnen wij natuurwetenschappelijk echt niet narekenen. Maar God doet dat. En die gaat ook boven die zaken uit. Nou, van de Heer wordt het natuurlijk heel duidelijk gezegd door Petrus. Het wordt natuurlijk ook gezegd door Paulus, uiteraard. Romeinen 8, we keren weer even terug naar de Romeinenbrief. Romeinen 8, en dan het 34e vers. En dat is natuurlijk de triomf die Paulus hier mag uitspreken. En ik begin even te lezen in vers 33. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Nou, geweldig vers, hè? Dat 34e vers. Echt heel bijzonder wat daar staat. Hè? Je zou je kunnen afvragen, ja, wie kan er eigenlijk nog veroordelen? Hè, daar gaat Paulus op in. Vers 33, wie zou er een beschuldiging kunnen inbrengen tegen ons als uitverkorenen Gods? Nou, hij begint met God zelf. God is het die rechtvaardigt. Dus zal die ons dan nog kunnen veroordelen? Absoluut niet. Als je rechtvaardig bent, dan valt er niks meer te veroordelen. En Christus Jezus, zou die dat dan kunnen doen? Nee, want die is notabene voor ons gestorven. En bovendien ook nog opgewekt. En in dat sterven van hem, daarin, we zijn gerechtvaardigd in zijn bloed. Heeft de apostel heel duidelijk vastgesteld in de Romeinenbrief. We zijn gerechtvaardigd in zijn bloed. En het werd nog eens even heel dik, dubbel en dwars onderstreept toen hij werd opgewekt uit de dood. Hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Om te laten zien, dat is een geweldige, geweldige waarheid. Wij zijn gerechtvaardigd, niet meer te beschuldigen. En dan kan die opgewekte, die aan de rechterhand van God is en die notabene voor ons pleit, nou, dat is het tegenovergestelde van dat hij ons zou veroordelen. Als hij voor ons opkomt en voor ons pleit, zou hij dan nog ons kunnen veroordelen? Wel nee. Hij is toch de opgewekte die voor ons gestorven is? Dat is een geweldig, geweldige zaak. En er is dan ook niemand, nergens in het hele heelal te vinden, die ooit ook maar één beschuldiging tegen ons kan inbrengen. Want hij is de opgewekte aan de rechterhand van de Vader en hij komt voor ons op. Nou, betere advocaat kan ik me niet bedenken. Dus niemand, niets of niemand, kan er een beschuldiging inbrengen. Nou, in 1 Korinthe 15 natuurlijk wordt uitgebreid gesproken over het feit dat hij is opgewekt uit de doden. En daar vinden we dan ook die drie begrippen bij elkaar. En het aardige vind ik dan, dat de vertalers nu die begrippen wel consequent goed moesten vertalen. Nu hebben ze, hier spreken ze wel over opstaan, opwekken en levend maken. Ja, want dat staat er ook. Terwijl ze het elders in de schrift gewoon door elkaar husselen. Maar ja, nu staat het zo dicht bij elkaar, nu moesten ze wel. En dat is juist het mooie van 1 Korinthe 15. Ze werden gewoon door die grondtekst gedwongen om het goed te vertalen. He, om het consequent te vertalen. Nou, dat is mooi om te zien. En nog veel mooier is waar dan 1 Korinthe 15 van spreekt. Want er waren in die gemeente in Korinthe sommigen die waren aan twijfelen gebracht. En sommigen waren zelfs voor wat betreft de opstanding tot ongeloof vervallen. En Paulus gaat er nog eens uitgebreid op in. Omdat het natuurlijk een fundamenteel is, fundamenteel feit van het evangelie. En hij zegt dan in vers 12, 1 Korinthe 15, indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Dan hadden ze toch naar die meer dan 500 getuigen moeten luisteren. Of die op zijn minst gaan opzoeken, want die hadden hem gezien. Het waren er meer dan 500 tegelijk. Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. Dat is de consequentie. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, is leeg. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan heeft je geloof geen basis hoor. Maar, en dan zegt Paulus bovendien, dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, ijdel, en dan zijt gij nog in uw zonde. Dat is de consequentie. Dat is de levensgrote consequentie als dat zo zou zijn. En dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Alsjeblieft. Dat is de consequentie hoor. Dat gaat heel ver. Paulus doet dat zeer goede logische redeneerder. Hier, hij redeneert het helemaal door hier tot in zijn uiterste consequentie. Hè? Dat betekent het als je dat niet gelooft. Terwijl het betuigd was aan alle kanten. De hemel getuigde ervan, de mensen getuigden ervan. Meer dan 500 hadden hem gezien. Thomas, die werd overtuigd. Nou, indien wij alleen voor dit leven onze verwachting, onze hoop op Christus gebouwd hebben, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, zegt Paulus, Christus is opgewekt uit de doden. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Alsjeblieft, hij pakt er nog even een term bij die ze goed kenden vanuit de Torah, vanuit de oogst, de gerstenoogst, de eersteling van de gerstenoogst. Als die heen en weer bewogen werd voor de Heer, dat betekent dat die hele oogst ook zou komen. Nou, hij is de eersteling. Hij is opgewekt als eerste. En dat betekent dat die hele oogst komt. Hij is immers de laatste Adam. Het eerste hoofd van de mensheid, Adam, stierf. En daarna stierven ook al die Adamieten. Want die hadden dat stervensproces van Adam in zich. Maar daarna komt de laatste Adam. En die wordt opgewekt uit de dood. En die heeft dat levensproces in zich. En zal aan alle ook zijn leven uiteindelijk verlenen. Dus die eerste van de oogst die is er. De laatste Adam. En dus komt die hele oogst. Paulus zegt, Corinthiërs, alsjeblieft. Zo is het. Zo zit het in elkaar. En niet anders. Daar kun je het mee doen. En dat is een geweldig evangelie. Dat is een evangelie wat je van de daken kan prediken. Wat je aan iedereen mag horen. Mag laten horen wie het maar horen wil. En misschien zijn er heel veel mensen die dat als belachelijk van zich afwerpen. Net als die Atheners. Ach, opstanding van de doden. Kom nou toch. Ja, maar wacht even. Christus is opgewekt. Waarvan aan alle kanten getuigd is. Waarvan vele bewijzen zijn. Een levende Heer. Waarvan wij allemaal het bewijs zijn. Nou, hij zegt Christus is opgewekt als eersteling en dus komt die hele oogst. En dat gaat God doen in rangorde. Maar die hele oogst komt er wel. Het zal uiteindelijk gewoon groot loofhuttefeest worden in het hele heelal. De hele oogst zal er zijn. Nou, Christus is opgewekt. En ja, die Korintiërs, dat waren van die twijfelaars en misschien ook wel kritisch ingestelde mensen. En dat zijn heel veel mensen vandaag aan de dag ook, die zijn heel kritisch ingesteld. Die zeggen van ja, maar opstanding van de doden, opwekking van de doden. Ja, hoe zit het nou met het lichaam? Hoe zit het nou met het lichaam? En wij zouden vandaag, die Corinthiërs leefden natuurlijk heel lang voor de verlichting. Die bekeken alles niet natuurwetenschappelijk, door de bril van de verlichting. Maar die twijfelden toch aan, ja, hoe zit het nou met het lichaam dan? Nou, daar gaat Paulus ook op in dit hoofdstuk. Laat me even iets verder lezen. In vers 35 staat die vraag, die leefde natuurlijk onder de Corinthiërs en vandaar dat Paulus erop inging. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? En zegt Paulus, dwaas. Oei, dat is wel heel scherp. Zoals Paulus dat beantwoordt. Want dan neemt hij een illustratie, een geweldige illustratie uit de natuur. En laat zien hoe dat zit. Dwaas, wat gij zelf zaait. De graankorrel of de gerstenkorrel of noem maar op. Wordt niet weer levend of het moet gestorven zijn. En als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel. Bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft. En als er graankorrels, als er tarwekorrels gezaaid worden, dan gebeurt er onder de grond een hele verandering waar je eigenlijk niet je vinger op kon krijgen hoe dat nou precies werkt. Maar het werkt wel. En God geeft aan die korrel een heel ander lichaam, want er komt een hele aar komt eruit. Er komt tarwearen of gersten komt eruit. Uit die korrel, maar die moet eerst in de grond vallen om te sterven. En die vergelijking, die illustratie uit de natuur, die gebruikt Paulus om aan te duiden hoe dat nou bij ons gaat. Als wij sterven, dan worden wij begraven. En de schrift ziet dat als het ware als een zaaien. Ons lichaam wordt gezaaid. En de heerlijkheid is dan in de opstanding anders. Hij zegt, God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van de mensen is anders dan dat van beesten, en van vlees van, en het vlees van vogels is weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans van de hemelse is anders dan die der aardse. De glans van de zon is anders dan die van de maan en van de sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Nou, uitgebreide illustratie uit de natuur, uit de schepping. En dan zegt Paulus, zo is het ook met de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid of in verderfelijkheid. En dan gebruikt hij weer dat woord opwekken. En opgewekt in onverderfelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Allemaal tegenstellingen waar Paulus mee werkt. Er wordt een zielslichaam gezaaid. En de ziel is in het bloed. En in dat andere, vernieuwde, nieuwe lichaam. Daarvan zegt Paulus. En er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Geestelijk lichaam opgewekt. En hoe dat er precies uit zal zien, dat weten we niet. Maar God geeft, net zoals Paulus eerder heeft gezegd, God geeft er een lichaam aan. Een geestelijk lichaam. Veranderd, opgewekt. En het is niet langer verderf. Het is niet langer oneer. Het is niet langer zwakheid, maar het is kracht, heerlijkheid en onverderfelijk. En bovendien onsterfelijk. Nou, ons lichaam wordt veranderd. En hoe dat precies in zijn werk gaat, hoe God dat precies doet, dat weten wij niet. Maar het feit dat hij het doet, dat is absoluut voor 100% zeker. Hij wekt ons op. En dat zal zijn in een verheerlijkt lichaam. Het is niet zo dat er in de opstanding een of andere zweverige toestand zal zijn zonder lichaam, absoluut niet. Paulus stelt heel duidelijk vast dat er wel degelijk in de opstanding, als wij opgewekt worden, een lichaam hebben. Maar dan een geestelijk lichaam wat volledig beheerst wordt door geest, door zijn geest. En wat dus niet meer gebonden zal zijn aan deze aarde,
maar wat de mogelijkheid heeft om ook te midden van de hemelingen dat te kunnen doen waarvoor God het inzet. Dus een tegenstelling tussen een zielslichaam en een geestelijk lichaam. Nou, Paulus die geeft dan nog aan, en dat is een iets uitgebreider woord, daar wil ik mee afsluiten, dat wij gezamenlijk met Christus opgewekt zijn. En dan zet hij het woordje sun ervoor. Sun egeiro. En dat woordje sun betekent vanuit het Grieks een hele nauwe verbinding. Gezamenlijk. En dat gebruikt hij onder andere in de Efezebrief. Efeze 2 wil ik daar even met u opzoeken. Efeze 2. En dat is in feite nu al ons geestelijk bezit. En straks zal het vol werkelijkheid worden. Ook zullen we dat dan aan den lijve, hè, aan het lichaam ervaren. Maar nu is al ons geestelijk bezit dat wij in genade geredden zijn, zegt hij dan. En hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven, hè, gezamenlijk een plaats gegeven in de hemelse gewesten, te midden van de hemelingen. Hij heeft ons gezamenlijk opgewekt. Dus God ziet ons al gezamenlijk met Christus opgewekt aan zijn rechterhand. Dat is in feite onze plaats nu al, geestelijk gezien. En straks in de toekomst zal het ook volle werkelijkheid zijn. En hij heeft ons mede een plaats gegeven te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Om in de komende eonen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Naar zijn mildheid over ons in Christus Jezus. Nou, dat is onze toekomst. Als we werkelijk lijfelijk opgewekt zullen zijn met hem, dan zullen we ook daar die plaats lijfelijk innemen. Samen met hem, te midden van de hemelingen. In een sterk veranderd lichaam. In een geestelijk lichaam. Aangepast aan de omstandigheden waarin we dan zullen zijn. Onsterfelijk gemaakt. Onverderfelijk. Vol kracht. Nou, dat is onze toekomst. Zo zal God de doden opwekken. En dan zijn wij er weer. En dan zullen we elkaar ook herkennen. Want we zijn opgewekt. En dat zegt ook iets over de ziel. Zoals wij als mens zijn, naar ons kunnen, willen, denken enzovoort. Dat zal wel degelijk ook in die nieuwe situatie herkenbaar zijn. Dus daar zal een herkenning zijn. Dat is een doorgaande zaak. Nou, ik denk dat dat heel bijzonder is. En het feit dat God Christus heeft opgewekt, nou, ik denk dat het een geweldig feit is. En dat het ook in de toekomst ook ons deel zal zijn. Die belofte is vast en zeker. Net zo zeker als hij nu is opgewekt, zo zullen wij dat ook in de toekomst zijn. Goed, tot zover deze studie over opwekken.